zo dichtbij. Altijd in elke situatie dat je bent. Zo'n God hebben wij. Zo'n Heer. Goedemorgen, lieve mensen. Jullie hier in de zaal. Mensen, jullie kijken vanaf een andere locatie. Ik zwaai naar jullie. En ik zie gewoon dat jullie allemaal terugzwaaien. Ja, met een beetje fantasie zie je heel veel. Geweldig. Allereerst wil ik graag beginnen met jullie allemaal te feliciteren met mijn verjaardag. Ik ben jarig vandaag. Dus gefeliciteerd. Oké. Okay. Waar gaan we het vanmorgen over hebben? Oordelen en veroordelen. Tekst is Romeinen 8, vers 1 en 2. Ik ga hem eerst citeren. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus hun leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Kun je het nazeggen? Dat vind ik knap. Ik heb er moeite mee. Om het zo letterlijk na te zeggen, daar gaat het niet om. Want ik dacht bij mezelf, het is best een mond vol. Gerrit, wat je de mensen eigenlijk voorschrijft. En ik denk, ja, weet je wat ik heel belangrijk vind? Als we nou zo'n tekst horen, dat we dan eigenlijk ons blijven openstellen voor woorden van leven. En ik dacht bij mezelf, toen ik ermee bezig was, laten we ons alsjeblieft niet laten beïnvloeden door een geest van intimidatie. Wat doet zo'n geest van intimidatie die zegt, ach man, wat een woorden, wat een veelheid, waar kom je mee? Kan het niet een beetje simpeler? Dat zegt zo'n geest. Hey, die doet de deur dicht. Dat doen we niet. We spreken met elkaar af. We stellen ons hart open voor woorden van de Heer die er ons iets leren vanmorgen. Daar geloof ik in. Ik zei, ja, inderdaad, een mond vol. Maar ik zag een baby vormen. Hoe werd een baby geboren? Toch niet met een mond vol tanden. Dat ontwikkelt zich tandje voor tandje. En zo beloof ik jullie, ga ik proberen jullie mee te nemen in woord voor woord om deze tekst wat duidelijker te maken. Goed zie. Wat moet ik doen?
Zo vast houden als je op een knopje doet.
Oh, oké. Okay. Die kant op. Oké. Okay. Nee, goed zo. Zo, oké. Okay. Nu mag ik hem neerleggen. Even. Kijk, Romeinen 8 vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Halleluja.
Ja, dat mag je zeker zeggen. Dat doe ik zo. Ja. We leren het wel, Barney. Dankjewel. Je hebt die tekst gezien, die begint met dus. Dat wil zeggen, er is wat aan vooraf gegaan. Wat is er dan aan vooraf gegaan? Paulus vertelt over zijn inwendige strijd die hij voert. Hij heeft het over het goede willen doen en het kwade uitvoeren. Hij heeft het over de wet leren kennen. En die wet die hem er steeds aan herinnert dat hij zondigt en dus veroordeling verdient. Hij wil het goede doen, maar het pakt steeds weer verkeerd uit. Hoe frustrerend kan dat zijn? In Romeinen 7 vers 22 hoor ik hem daar zeggen, naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. En dan die zucht, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Even stilte. En dan hoor ik die triomfkreet. Jezus Christus verlost mij. Dank aan God. Dank aan Jezus. En heb ik iets van genade. Genade, genade. En genade dat gaat ver boven de wet. Paulus heeft over toen hij Saulus heette, en daarna nu. Paulus kent dat leven naar de wet, van voor zijn bekering. Dat leven naar het vlees, leven naar het zichtbare, wat je een beetje ogen kan zien. Leven naar de vorm, de buitenkant. Dat vergeet niet dat hij een pure fariseer was. Hij was super bekend met de schriften. Hij had heel veel onderwijs ontvangen. Hij wist het allemaal zo goed. Maar wat doen deze mensen die het allemaal zo goed denken te weten? Die wetgeleden, wat doen ze? Ze vervolgen hen die leven uit genade. Dat gebeurt. Ze vervolgen hen en trachten hen te doden. Handelingen 8. Saulus werkte mee aan de dood van Stefanus. Hij gaat de gemeente verwoesten. Hij gaat de huizen binnen, lees ik dan. Hij sleept mannen en vrouwen mee en levert hen over aan de gevangenis. Mensen, zoveel kennis van de schriften en toch zo blind voor het evangelie. Geen enkel besef van genade. En nu? Daar lezen we zijn bekering op weg naar Damascus, Handelingen 9. Die stem, horen we die? Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Geen verwijt, geen veroordeling, slechts een vraag. En op die vraag stelt Saulus weer een wedervraag: wie bent u, heren? Wonderlijk, toch? Saulus, die fariseer, Saulus die de wet heeft bestudeerd. En dan die vraag, niet alleen wie bent u, maar wie bent u, heren? Die vraag deed mij goed, weet je waarom? Paulus erkent hier zijn onwetendheid. Wie bent u, heer? Heer, hoe bent u? En ik hoor hierin zijn smeking. Zijn smeking, maak u alsjeblieft mij bekend. Heren, zegt hij. Maar het is niet voldoende om de naam van de Heer op onze lippen te nemen, als daarbij blijft. Hoe is het met ons hart? Jouw redding bestaat eruit om de wil van de Vader te doen. Om Jezus in alles te volgen. En Jezus zegt nu bij zijn doop, het past ons om alle gerechtigheid te vervullen. En wat bedoel ik dan met alle gerechtigheid vervullen? De wil van God doen. Dat is gerechtigheid vervullen. Je helemaal toewijden aan hem. Loskomen van de wet en je dompelen in genade. Wie in Christus Jezus zijn, lezen we dan. Wie zijn dat eigenlijk? Wat betekent het eigenlijk in Christus Jezus zijn? Dan ben je mee bezig en merk ik zelf van, iemand vraagt ineens aan mij, wat betekent in Christus Jezus zijn? Ik heb er eerlijk gezegd niet direct een antwoord op. Dat vind ik best lastig. Nou, dan ga je toch mee aan de gang. Ik heb het geprobeerd. Ik kom hierop. In Christus Jezus zijn dat ik geloof. U bent de Zoon van God. Ik geloof, u bent aan het kruis gegaan om mijn zonde te vergeven. Heer Jezus, ik geloof. U bent uit de dood opgestaan. Ik geloof. U bevrijdt mij van alles wat nu nog dor en doods is in mijn leven. En ik geloof, onder uw leiding groei ik op tot volwassen zoon van God. Dat vraagt van mij wel de volgende bereidheid, om mij te laten dopen en steeds verder te laten vullen met de Heilige Geest. Vraagt ook van mij en van ons om mee te werken aan de realisatie van het plan van God. We kennen dat plan van God, toch? Die eenheid van mensen die zich vrijwillig onderwerpen aan het gezag van God. Mensen die onder leiding van Jezus Christus gezamenlijk bouwen aan Gods gemeente. Dat is ons doel. Ik heb eens in koeken gekeken. Ik merk gewoon, nu ik dus de 80 al een poosje gepasseerd ben, hè, merk ik gewoon dat ik meer ga koekelen. En dat vind ik leuk. En waarom vind ik dat leuk? Ik ga je een voorbeeld noemen. Ik denk, ik ga eens kijken bij Google, wat zegt Google nou? Wat is nou in Christus Jezus zijn? En dan kom ik, je bent één met Christus. Vind je het niet heerlijk simpel? Dat zei me heel veel. Dacht ik, ja Google, dat is mooi, want dan zeg je gewoon eigenlijk dat ik dus één ben met zijn denken. Dat ik één ben met zijn toewijding, zijn geloven, zijn gehoorzamen. Dat ik één ben met zijn vergevingsgezindheid. Voor die mensen geldt dus, zij worden niet meer veroordeeld. Hele mooie tekst vind ik, en die ga ik graag citeren nu, Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, opdat de wereld door hem behouden zou worden. Johannes 3, vers 17. Dan lees ik dat en in die woorden ontmoet ik liefde. In deze woorden ontmoet ik genade. Terug. Die in Christus Jezus zijn, worden dus niet meer veroordeeld. We gaan iets dichterbij. Wij die geloven in Jezus Christus, worden dus niet meer veroordeeld. En ik hoop en ik bid, voor zover het voor jou geldt, dat er dan een last van je schouders valt. Niet meer veroordeeld worden. Vrij leven zonder veroordeling. Wat een verademing. Ik vind het geweldig. Ja. En toch ervaar ik desondanks in mijn leven best veroordeling. Maar niet vanuit het koninkrijk van God, maar vanuit het koninkrijk van Satan. Maar ik weet, elke veroordeling is onterecht. Demonen die jou veroordelen, dus afvallige engelen, dat zijn wetteloos. Ze zijn permanente wetsovertreders. Het is aan ons om ons weerbaar op te stellen. Immuun worden voor elke veroordeling. Daar heb je werk aan. Ik tenminste wel. Komt er nou een eind aan die wetteloze veroordelingen? Wat denk je? Gelukkig wel, hè? Dat wordt ons beloofd, hè? Ja. Want dan gaan we net elkaar naar Openbaringen 12, vers 10b en 11. Openbaringen 12, vers 10b en 11. De aanklager, dus de duivel, de Satan, de aanklager die onze broers en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, ze heeft de hemel gegooid. Dat vind ik mooi. Daar word ik blij van. Ze hebben hem overwonnen doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven daarvoor te geven. Dat is het einde van de aanklager. Dus er komt een einde aan die aanklacht. We gaan dan naar Romeinen 8, vers 2. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de zonde en de dood. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt. De wet van de geest. Dat is de wet die van God uitgaat. Die wet is altijd een en al positief. Die wet functioneert reeds in de Hof van Eden. Ongeschreven. En het is de bedoeling van God dat hij zijn wet helemaal uit gaat schrijven in het hart van Adam en het hart van Eva. Dat wordt verstoord door Satan. Dat weten we. Maar God komt zijn volk Israël te hulp door zijn wet. Zijn woorden te graveren op stenen tafels. Dus zichtbaar, leesbaar. Maar in Jeremia, zelfs het Oude Testament, lees ik toch al in Jeremia 31, vers 33 en 34 staat: maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. Zullen mij tot de volk zijn. God wil er altijd naartoe dat die wet geschreven is in het hart van zijn volk. En dat gebeurt. God schrijft zijn wet in het hart van hen die in Christus Jezus zijn. Jij draagt dus Gods wet in jouw binnenste. Ik hoop dat je dat bewust bent. Dat jij Gods wet in je binnenste draagt. Zo dichtbij. Psalmist van 119, die zegt in vers 34, geef mij inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal er met heel mijn hart aan houden. Doe mij treden op het pad van uw geboden, Want daarin vind ik vreugde. Als je de wet van God naleeft, ervaar je vreugde. De wet van de zonde en de dood. We horen eens over de wet van de geest. Maar door ongehoorzaam te zijn aan God werd de mens onderworpen aan deze wet. Een wet van zonde en van dood. Zonde scheidt de mens van God. En die scheiding die brengt dorheid, doodsheid naar voren. Dus gaat eigenlijk dus naar de dood toe. En die wet van zonde en dood, die confronteert ons met onze verkeerde daden. En wijst ons op onze onvolkomenheid. En veroordeling volgt. Maar halleluja. Door het offer van Jezus te aanvaarden, worden wij vrijgemaakt van de werking van deze wet. Het boek zegt, het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet. De wet van de geest. De wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. In Johannes 3 vers 18 lees ik: wie in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Wie in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Nu iets over oordelen en veroordelen. Het wordt soms door in één adem genoemd alsof het synoniemen zijn. Net als zijn er precies niet. Het zijn geen synoniemen. Oordelen. In het Hebreeuws lees ik dan het werkwoord krino. Dat is oordelen. En dat verwijst dan naar een proces van oordelen, beoordelen, evalueren en een beslissing nemen. Dat is oordelen. Nou gaan we naar veroordelen, dus in het Hebreeuws katakrino, en dan hebben we het over afwijzing of een straf. Dat is een heel ander verhaal. Dat zijn twee grote verschillende dingen. Allereerst oordelen. Psalm 119 vers 66, daar lees ik: leer mij goed oordelen en onderscheiden. Leer mij goed oordelen en onderscheiden. Ik heb vertrouwen in uw geboden. Oordelen is scheiding maken. Onderscheiden. Ik geloof dat Jezus voortdurend scheiding maakte tussen goed en kwaad. Tussen waarheid en leugen. Het is ook aan ons om hem hierin te volgen. Alert zijn. Waakzaam zijn. Steeds weer keuzes maken. Dus oordelen. Beoordelen aan de hand daarvan jouw beslissing nemen. Oordelen, beoordelen. Ik kwam op gedachten, jouw denken. Ben je baas over je eigen gedachten? Ben je baas over je eigen denken? We waren met vakantie in Wallonië, Adem en ik, van de zomer. En we hoorden toen iemand spreken over gehackt worden. Toon heeft over gesproken. Wij konden Toon in Wallonië helemaal horen. Dat is een hele mooie preek. Daar ben ik zelf ook over na gaan denken, over mijn eigen denken. Ik ben weer even gaan googelen. En wat zegt Google dan over hacken? Ik zal het rustig lezen. Hacken is een term in de informatietechnologie waarbij een persoon binnendringt in een computersysteem. En die persoon zoekt dan zwakke plekken op in het systeem om hiervan misbruik te maken en de gebruiker schade toe te brengen. Denk nu eens aan jezelf. In jouw hoofd zit een computersysteem. Je brein, zo mooi, zo vernuchtig, zo volmaakt geschapen door onze schepper. Op een zeker moment komt die hacker, komt Satan in beeld. Je komt het dan tegen waarbij zo'n proces gebeurt in Genesis 3. God heeft jullie zeker wel verboden van uw boom in de hof te eten, hè? Nee hoor, zegt Eva, beslist niet. Wij mogen van alle bomen in de hof eten, behalve van diegene in het midden van de hof. We mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen wij sterven. Satan antwoordt, maar dit is een leugen, dan gaat het zo verder. En het denken van Eva gaat bepaald worden door de Satan, die infiltreert. Gehoor geven aan de Satan. Met hem in gesprek gaan. Nooit doen. Want je begeeft je op glad ijs. Satan is de vader van de leugen. En hij wil bepalen wat jij moet denken. Zalig ben je als je dit in de gaten hebt. Maar als je het in de gaten hebt, wat staat je dan te doen? Ik kom tegen 2 Korinthe 10 vers 6. 2 Korinthe 10 vers 6. Daar lees ik, wij breken valse redeneringen af. Wat hebben we het over? Wij breken valse redeneringen af. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Laat jouw gebed zijn. Heer, wees mijn leidsman. Neem en houd mijn denken in uw handen. Wijs mij de weg. Nou gaan we ook speciaal de jeugd hier even een stukje in bedenken. Want het gaat over oordelen, beoordelen. Beoordelen in de Vandalen lees je van zich een oordeel vormen. En in de laatste sparkeling heb ik eens gelezen over de jeugd. Dat ging namelijk over de dienst. Aad en ik hebben daar wat aandacht aan besteed. Wist je dat wij als jeugd het tof vonden een jeugddienst te doen? Nou jeugd, we hebben het toen gezien. En als je in de sparkeling eens nakijkt, die foto's en zo, dan beleef je het weer. Hoe mooi dat wij gezien hebben, wat hebben jullie genoten van de dienst te maken? Wat hebben wij genoten van het kijken en het luisteren naar jullie dienst? Geweldig. Nou worden we ook opgeroepen in die sparkeling van, wist je dat 3 personen starten op een nieuwe vervolgopleiding? En we zijn toen aangespoord om gewoon eens erover na te denken. Weet je dat? Dus ik ga jullie vragen van, niet de jeugd toe, maar de volwassenen. Wie waren nou die 3 mensen die vervolgopleiding gingen doen? Wie waren dat?
Matthias.
1.
Elias.
2. Johannes. 3. Naar de vervolgopleiding? Ja. Goed zo. Daar ben ik blij om, want dat is gewoon belangrijk. Wat ik dan ook belangrijk vind, dan weet je gewoon die mensen. Ga je naar ze toe? Wat we aan Aad en ik het over hebben van, hoe zou het nou gaan met de jeugd? Ze gaan een opleiding doen, ze gaan een vervolgopleiding doen. Dat is toch een kwestie van, ja, keuze maken, informatie inwinnen, oordelen, beoordelen, aan de hand daarvan een beslissing nemen. Dat stellen wij ons zo voor. Mensen, wij als wat ouderen, heb je de jeugd erover gecontact? Ben je naar ze toegegaan? Heb je ze gevraagd van, hoe ging dat nou? Vond je het moeilijk om zo'n opleiding te zoeken, te vinden, om een keuze te maken? Hoe doe je dat nou? Mensen, dat moeten we gaan doen, hè? De jeugd benaderen, connecting, contact maken, verbinden. Dat gaan we dus voortaan doen. We gaan ze vragen, hoe is dat? We kunnen ze ook bijvoorbeeld vragen, hoe was die afgelopen woensdagavond? Hoe heb je het met elkaar gehad? Dat is zo mooi. En wat je merkt, maak die verbinding met de jeugd. Wat ik ontdek van, wij kunnen van de jeugd heel veel leren. Dus doe het. Nou gaan we over naar wel of niet veroordeeld worden. Geloven in Jezus, de Zoon van God. En je dan toch nog wel eens veroordeeld voelen. Ik vertelde je al dat de duivel blijft proberen om jou te veroordelen. Ik merk dat. Om jouw schuld aan te praten. Wat zijn nou voorbeelden uit het leven waarvan je denkt van, hé, ik heb het in mijn eigen levens opgezocht, die komen ze tegen hoor. Maar ook eens een keer voor de gesprekken om me heen. Van Adrik, we praten vaak over jullie. En we kijken naar andere mensen en zien ze, hé, waarin kom je nou veroordeling tegen? Ik ga wat voorbeelden noemen. Geloof maar niet dat jij er helemaal van afkomt. Je blijft altijd wel iets van je verleden met je meedragen. Beste man of vrouw, Als je meer zou geloven, dan zou je wel genezen. Die ander is toch echt wel meer dan jij. Maar kijk eens wat hij allemaal doet. Als jij de Heer wat meer lief had, dan zou je minder angst hebben. Want er staat toch in de schrift dat liefde alle vrees uitbandt. Het is een verneinig hoor, die ik zelf ken. Vergis je niet. Die ander is veel radicaler dan jij. Luister eens, die ander is toch wel even wat openhartiger dan jij, want jij houdt er wel eens wat achter. Fit genoeg? Ik verloop het wel. Ja, hè? Je veroordeeld voelen. Ik las pas ook erover van, dat richt eigenlijk alle aandacht richt op jezelf. Je schiet tekort. Je bent minder. En mensen, het vreet energie. Richt je helemaal op jouw Heer. Hij is jouw bron van energie. Hij zegt gave dingen tegen jou. Vrij zijn van veroordeling. Wat een ruimte ervaar je dan als je helemaal vrijkomt. Wat een verademing. Want de wet veroordeelt je, maar genade spreekt je vrij. Hanteer jij nu de wet of ben je genadig? Ook voor jezelf. Vrij zijn van elke veroordeling. Geen sprake meer van meer of minder. Wel van anders. Volkomen open voor Gods aanvaarding en liefde. Ik dacht nog, als we vrij zijn van veroordeling, wat een prachtig medicijn voor de mensheid, dus voor ons. Zo leren leven dat elke veroordeling geen enkele invloed meer op je heeft. We gaan met elkaar die pure hof van Eden binnen. Doe het. En beleef dan die sfeer van die hof. Volkomen vrede. Harmonie. Wandel met God. Praat met hem. Ga ook aan de voeten van Jezus zitten. Luister naar hem. En ga samen dan met hem ook op weg om zijn redding brengende evangelie te vertellen aan de mensen om je heen. In Christus ziet God jou rein, heilig, rechtvaardig. Je bent geen zonde meer, je bent een heilige. Veroordelen. We hebben gehoord over veroordeeld worden. Ik wil ook graag iets zeggen over misschien wel zelf overgaan tot veroordelen. Wat me goed lijkt, dat we eigenlijk twee groepen gaan vormen. De ene groep, dat is de groep die nooit iemand veroordeelt. Dat zijn de waardevolle evangelie mensen. Dat is groep 1. Die mogen blijven. En wat doen we dan met die andere groep, die nog wel eens in de fout gaan, die moeten veroordelen? Die moeten blijven. Ik moet blijven. Ja, dat gaan we doen. Ik ga wat voorbeelden noemen. Een bericht in de krant. Er is een man opgepakt. Oh, einde verkrachting en vrouwen in zicht. Geweldig. Je leest dat. Wat gaat er niet om? Zo'n man, zo'n ventje, zulke dingen doet. Weet je wel? Die man is opgepakt. Hij wordt verdacht. Hij zit in arrest. En over enige tijd komt hij voor de rechter. En die zal na grondig onderzoek een rechtvaardig oordeel over hem uitspreken. Of heb jij intussen al het oordeel geveld? Iemand klaagt nog wel eens over geldgebrek. En dan? Die persoon gaat lekker 3 weken met vakantie en wel naar het buitenland. Ja, dat komt voor. Nou denk je dan, het zal wel loslopen. Dat geldgebrek moet je niet al te serieus nemen. Wat blijkt achteraf? Deze persoon heeft van vrienden geld ontvangen om eens heerlijk te kunnen ontspannen. Zo. Nog 1. Iemand heeft behoorlijk overgewicht. En dan op die verjaardag, ja hoor, slagroomgebak. Neem het ervan. Moet je nodig doen. Niet wijs toch? Elk pondje gaat door het mondje. Mensen, Wat ben ik aan het doen? Wat een veroordeling. Mag die ander ook even iets eten wat hij of zij al zo vaak heeft ontzegd? Mag dat? En dan erbij. Sommige mensen gebruiken medicatie die als bijwerking heeft toename in gewicht. Niks. Elk pontje gaat door het mondje. Waar bemoei ik me eigenlijk mee? En dan Gods stem horen. Wie heeft jou als rechter aangesteld? Laat het maar aan mij over. Ik zal recht doen. Ik zal genadig zijn. Jij ook? Ik laat nu een plaatje zien van Johannes 8. Zou je er bekend voorkomen, denk ik. Overspelige vrouw. En als je dan, ik zag het op de computer uiteraard, dus ik zo te kijken. En dan ga je naar die expressie, op die expressie letten van die mensen. Vooral die Joden, die geleerden. Hoe ze naar Jezus kijken. Eisend. Die vrouw betrapt op overspel. De doodstraf stedigen. Ze kijken naar Jezus. Wat ga je eraan doen? Wat ga je erover zeggen? Die blik, die trof mij. Dan kijken naar Jezus. Heel ander iets. Hij heeft niet die vrouw bij de hand. Moet je die vrouw kijken. Zo. Ze staat als het ware naakt. Zo. Aan de schandpaal genageld. Waarbij ik ook dacht van, sinds wanneer is het mogelijk dat je overspel kunt plegen in je eentje? Waar is die vent? Dacht ik. Toch? Waar is die vent? En die vrouw, die voelt zich doodongelukkig. Ik kan me zo voorstellen. Wat daar, je moet je inleven in wat er gebeurt. En dan ga ik verder. Dan hoor ik Jezus vragen naar, wie heeft je veroordeeld? Wie heeft jou veroordeeld? Zijn ogen naar haar toe. En dan zij zegt, niemand, mijn Heer. Ik verdiep in die warmte in die ogen van Jezus. En die vrouw ontroert mij. Niemand heeft mij veroordeeld. Vrouw, ik veroordeel je ook niet. Hoe kijkt zij naar Jezus? Niemand heeft mij veroordeeld. Nee, niemand, mijn Heer. Dat treft mij. Nooit meer veroordelen. Niet meer doen. Tot slot een gedicht. O God, onze God, wij zijn geschapen om te zijn. U schiep ons om in vrijheid te leven, niet om alsmaar te moeten voldoen aan allerlei wetten en regels. Leven in vrijheid, zonder veroordeling, zonder afwijzingspijn. Gewoon heerlijk mens zijn. Leven in vrijheid. Zoals in het leven in vrijheid. Kan je zien. Ja? Zoals in het verre verleden. Dat leven in de Hof van Eden. Nou, praten met u. Ja. Wandelen met u. Genieten van de avondkoelte. Enkel harmonie en vrede. Dank voor het offer van uw zoon. Hij heeft dit leven binnen ons bereik gebracht. Het is niet iets uit het verre verleden. Wij mogen geloven en ervaren Eden leven in het heden. Samen met u. Vandaag. Nu. Amen. Toja, ga jij het overnemen?